zegen. Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag hoopt in ons midden voor te gaan dominee De Bos van Werkendam. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk. En de tweede is voor de stichting Evangelisatie Oost-Vlaanderen. En dat dominee Bos voorgaat, dat heeft gewoon te maken met een onderlinge ruiling weer. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 111, het eerste en het vijfde vers. Loof, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En ook het vijfde, het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en op waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. 1 en 5 van Psalm 111. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119, vers 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, Jezus, kwam tot hem en vraagde hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in Genesis 15. We lezen met elkaar heel het hoofdstuk. Genesis 15. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem al deze. En hij deelde ze middendoor en hij legde elks deel tegenover het andere, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hunner niet is. En zij zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal ook het volk richten het welk zij zullen dienen, en daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en zie, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Te diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Ferizit en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaanieten en de Gergaziet en de Jebuziet. Tot zover de schriftlezing. We willen verder gaan met het luisteren naar de prediking van dit gedeelte, dit hoofdstuk. Vanaf vers 7 willen we dat doen. Laten we eerst de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. In het gebed willen we denken aan de familie Vos, uit de ring van Middelharnis, in verband met het overlijden van de vader van onze broeder, Gert-Jan Vos. We willen een dankzegging doen in verband met de gunstige uitslag die onze zuster Geertje Boeren mocht ontvangen. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, onvoorstelbaar, onbevattelijk voor ons kleine en nietige zondige mensen. U bent het die ons draagt en verdraagt. U bent het die ons in uw goedheid en in uw trouw samenbrengt hier in uw huis. Een wonder van genade. U bent nog steeds diezelfde God die tot Abraham sprak, die Abraham opzocht en Vandaag bent u het die uw kerk in 2024 opzoekt. En die spreekt. Heere, woorden van genade, van heil. En dat hebben we nodig. O Heere, mogen we het voorrecht beseffen van de eredienst. Het voorrecht beseffen van het samen zitten onder uw woord. Het voorrecht van gemeente zijn. Het voorrecht van de vrijheid waarin we leven. Wat een weldaden, Heere. En dan denken we in het bijzonder ook aan mensen die dat niet kennen. Die vrijheid niet hebben om samen te komen. Waar vervolging is en dreiging. Waar het oorlogsgeweld is en voortduurt. In zoveel landen, heren. Dichtbij in Oekraïne. Ver weg. In Nigeria en in Somalië en Israël. Heren, we bidden, ontferm u. We bidden om vrede. We bidden om hulp en kracht voor mensen. We bidden, Heren, om de komst van uw rijk. Om de komst van u, o grote koning. Opdat dan inderdaad deze aarde vernieuwd zal worden. Het kwaad weg zal zijn. En heel de wereld vol zal zijn van de kennis van u. Wat zal dat zijn, Heere? Dan zijn we niet meer met onszelf bezig. Maar alleen maar met u. Hoe groot zijt gij? We bidden, Heere, of u wil geven dat we dat hier al mogen leren kennen. Iets daarvan. Momenten om alles te vergeten, behalve u. Momenten van het zien op het Lam. Van het niemand anders zien dan Jezus alleen. Van verwondering en verbazing en ootmoed. Heren, we bidden of u met uw geest wil werken, ook deze dienst. U kunt maken wat er niet is. U kunt maken wat wij niet kunnen. Heere, gedenk uw kinderen. Wilt u ze versterken, wilt u ze troosten. Wilt u ze verder leiden door middel van het woord. En gedenk hen die u niet kennen. Misschien weten ze het zelf. Misschien weten ze het niet, omdat ze niet over nadenken. Of omdat de zelfkennis ontbreekt, Heere. Werk ook in hun leven. Wilt u trekken? Wilt u overbuigen en overtuigen? Heere, en het zeggen. Ik ben uw heil alleen. Wilt u zo uw zegen geven op en onder de kansel? U weet wat we meegenomen hebben de kerk in. U weet, u kent onze gedachten. De zorgen die er kunnen zijn in ons leven, in ons lichaam, in ons gezin. Zoveel dingen die ons kunnen neerdrukken, kunnen bezighouden. En dan de zonde in ons hart en leven. Heren, we bidden, wilt u spreken met kracht, als machthebbende. Mogen we horen. Tegelijk willen we al die zorgen ook bij u neerleggen. Heren, alles wat ons bezighoudt en alles wat ons neerdrukt, waar een ander misschien helemaal niet van weet, of het wel kan weten, maar nooit ernaar vraagt, of bijna nooit. Wat kan dat eenzaam maken? Heren, wilt u helpen om elkaar heen te staan en naar elkaar te vragen? Geef ons oog en hart voor elkaar, maar mag uw oog op ons rusten. We bidden voor gemeenteleden die te maken hebben met depressie. Die er diep doorheen gaan. En die het daardoor heel moeilijk hebben. En niet alleen zij, maar ook de andere leden van het gezin. Als dat er is, Heere. Want we kunnen ook in eenzaamheid en echt alleen zijn. Wees ook dan nabij. Heere, geeft u hulp. En geeft u kracht. En wilt u vasthouden. Vasthouden. En verlevendigen. En Heere, onze ogen zijn op u. We bidden voor de zieken. Voor mensen die te maken hebben met onderzoeken. Onzekerheid. Wat komt eruit? Wat gaat de toekomst brengen? Heere, leer ons dat ons leven in uw hand is. En leer ons door uw Heilige Geest om onszelf ook aan u toe te vertrouwen. Opdat we het mogen leren. In leven en in sterven. Eigendom te zijn van u. Hoe rijk dat is. Werk het, Heere. We bidden voor de familie Vos. Nu de vader van onze broeder is overleden in de afgelopen week. Heere, u weet wat dit voor hen betekent. We bidden om uw nabijheid, om uw troost, om uw genade. Ook om kracht. Alles wat gedaan en geregeld moet worden. We bidden, Heere, voor de moeder van onze broeder. Ontferm u over haar. En wilt u in deze week nabij zijn. Met uw genade, met uw heil. En heiligt u deze roepstem. Ook aan veler harten. Heere, geef wat nodig is. Ook als de begrafenis deze week zal plaatsvinden. Wilt u meegaan. We bidden, Heere, voor onze zuster Boeren. Die gunstige uitslagen mochten ontvangen. Tegelijk, Heere, het is altijd maar zo beperkt en zo ten dele. Want we blijven kwetsbare mensen. Zegen haar bij de voordeur. En dat ze haar hulp en kracht, haar gezondheid en haar heil van u verwachten mag. Zie zo in genade neer op alle ouderen in de gemeente, de weduwen en de weduwnaren. Bidden voor het ongeboren leven. We bidden ook voor hen die uitzien naar de kinderzegen. En of die te maken hebben met het verdriet van het missen van de kinderzegen. We bidden voor ouders die te maken hebben met zorg om kinderen. Ontferm u, Heere. En denk aan uw verbond. Ja, hoor onze gebeden. Niet omdat wij het waard zijn, Heere. We hebben tegen u gezondigd en ook in de afgelopen week de zonde vermenigvuldigd. We bidden, ontferm u. Geef ons een hekel aan het kwaad. Een hekel aan alles wat niet is tot uw eer. Reinig ons, vergeef ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 89, het eerste en het 14e vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roede en bittere tegenheen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. En dan gaat het over de verbondstrouw van de Heere 1 en 14 van Psalm 89. En u mag uw gaven ook geven voor de Heere en zijn dienst. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. 105, vers 5. Gemeente, stel dat ik een fles wijn zou kopen uit Bethlehem afkomstig. Dan mag er op die fles niet staan geproduceerd in Israël. Waarom niet? Omdat volgens de EU, de Europese Unie, Bethlehem niet bij Israël hoort. Het hoort bij Palestina, ook al bestaat dat land niet eens. Klopt dat? Vanmorgen horen we in de preek voor wie dat land, ook Bethlehem, voor wie dat land nu eigenlijk is. Dat land is voor het nageslacht van Abraham. Het Joodse volk. Wonen de Joden daar dan altijd? Dat zegt de Heere niet. Wel dat het land door hem aan hen gegeven is als een plaats om te wonen. En op andere plaatsen dan kun je lezen dat dat een eeuwig bezit zal zijn. Op een heel bijzondere manier wordt dat onderstreept in Genesis 15. Op een bijzondere manier sluit de Heere met Abraham een verbond. Een verbond dat ook te maken heeft met alle beloften die God aan Abraham heeft gedaan en aan zijn nageslacht. We willen naar deze geschiedenis luisteren. God sluit een verbond met Abraham, daar gaat het over. Dat is ook het thema. God sluit een verbond met Abraham. En we hebben vanmorgen geen punten. We schetsen allereerst de geschiedenis en vervolgens trekken we een aantal lijnen. Dus je kunt ook zeggen, de punten die komen wat later. Dus God sluit een verbond met Abraham. We trekken een aantal lijnen nadat we de geschiedenis hebben besproken met elkaar en beluisterd hebben. Ja, gemeente, waar leefde Abraham van? Abraham leefde van genade. En daarmee leefde Abraham ook van het woord, van Gods beloften. De Heer sprak in zijn leven en Abraham ging op reis. Hij verliet Ur der Chaldeeën, ging op weg naar Kanaan. We hebben gezien hoe dat geloof van Abraham werd aangevochten, dikwijls. Sloeg de twijfel toe. Er waren momenten van moedeloosheid en onzekerheid door de droogte die optrad, door de tijd die verstreek. Je moet je voorstellen dat er jaren voorbij gingen zonder dat er een woord in vervulling ging. En dat er jaren voorbij gingen en misschien wel zonder dat de Heere weer op een bijzondere manier tot hem sprak. Het zou natuurlijk kunnen dat dat steeds gebeurde, maar de Bijbel spreekt daar niet zo over. En toch klemde Abraham zich vast aan het woord dat de Heere gesproken had. Dat is nou een van die belangrijke kenmerken van het geloof. Dat klemt zich vast aan het woord. En vorige week zagen we ook iets van dat zich vastklemmende geloof van Abraham. De Heere zocht hem op. Abraham, vrees niet. Ik ben voor u een schild. Ik ben uw loon zeer groot. Dat was rijk. En tegelijk zagen we hoe dat geloof bestreden werd van binnen bij Abraham. Heere, Heere, hoe kan dat? Wat heb ik daaraan? Aan loon, aan een schild, als ik geen kinderen heb? De Heere bemoedigde opnieuw, hij sprak opnieuw en om dat geloof te sterken gaf hij een teken. Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht. Gemeente, er was nog iets beloofd aan Abraham. Niet alleen zou hij nageslacht krijgen, tot een groot volk worden, Maar de Heer had ook gezegd, aan uw zaad, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. In hoofdstuk 12, vers 7, 13, vers 15. En aan die belofte gaat de Heere Abraham nu ook herinneren. Dus eerst herinnert hij hem aan de belofte van nageslacht, nakomelingen. En vervolgens herinnert hij hem aan de belofte van land. Mooi is dat, dat de Heere dat doet. Dat hij zijn woorden herhaalt, keer op keer. Want daar moet het geloof het van hebben. Van het woord en van het spreken van de Heere. En van het feit dat de Heere het niet één keertje zegt. Maar dat de Heere het weer herhalen wil. Daar is het geloof werkzaam mee. Opdat we zouden zeggen, Heere, doe zoals gij gesproken hebt. Spurgeon, hij zegt ergens, hoe meer we de woorden van genade bestuderen, de belofte, hoe meer genade we ook zullen ontvangen. Natuurlijk, je hebt bestuderen en je hebt bestuderen. Spurgeon bedoelde ongetwijfeld het gevouwen handen in ootmoed. Wel, de Heere herhaalt ook de landbelofte om Abraham te sterken. Vers 7. Ik ben de Heere die u uitgeleid heeft uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven om dat erfelijk te bezitten. Nou, dan kan Abraham verder niet waar. Eerst die ene belofte herhaald, bevestigd, onderstreept door de Heere. Dan die andere belofte. Dat zal toch gebeuren, want de Heere die maakt zijn woord toch altijd waar. Zou dat nu niet zo zijn? Maar gemeente, wat lezen we dan in vers 8? En hij zei, de Heere, Heere. Waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Erfelijk bezitten, dat betekent dus niet alleen ik, maar ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En daarna erfelijk bezitten tot in de late nageslacht. Maar waarbij zal ik dat weten? Is dat geen ongeloof, gemeente? Abraham, je weet het toch? De Heere heeft het toch gezegd? En als de Heer het zegt, dan weet je het. De oude priester Zacharias, die zei ook zoiets, niet waar? Toen de engel Gabriel hem een zoon beloofde. Waarbij zal ik dat weten? En dat was ongeloof van Zacharias. Want hij zei erbij, want ik ben oud. En Elisabeth ook. Hier is het anders. In deze vraag, waarbij zal ik het weten, komt toch het geloof openbaar. Er staat niet bij, want het is onmogelijk. Want ik ben oud en de Canaanieten die wonen er nog. Of iets dergelijks. Nee. Heere, Heere, waarbij zal ik het weten? Mooi is dat, hè? Vorige week hebben we daar een streepje onder gezet. Heere, Heere, u bent de machtige als Heere, u kunt het. Heere met één hoofdletter. Maar u bent ook de getrouwe als Heere, als ik zal zijn die ik zijn zal. Heere met allemaal hoofdletters, dat is zijn naam. Heere, Heere, waarbij zal ik het weten? De Heer vraagt het geloof dat zich toevertrouwt aan de Heere, Heere, om bevestiging. En hier beseft de gelovige dat hij die bevestiging ook nodig heeft. Vanwege eigen zwakheid. Heere, Heere, waarbij zal ik het weten? Zegt u het toch? Versterkt u dat zwakke geloof van mij? Ken je dat? Die vraag om bevestiging. Zegt u het toch opnieuw? Heere, Heere. Zonder dat woord van u zal het niet gaan. En wat zegt de Heere dan? Neem voor mij een 3-jarige koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Het zijn allemaal offerdieren. Offerdieren in de kracht van hun leven, 3 jaar oud. Misschien heeft het getal 3 ook te maken met volheid of met 3 maal is scheepsrecht, wie zal het zeggen. Om het belang en om de zekerheid te benadrukken. Dat zeker, van wat komen gaat. En Abraham gehoorzaamt. Abraham weet zeer waarschijnlijk wat de Heere bedoelt. Wat er komen gaat. Want zonder verdere instructie haalt hij de dieren. Het is nog nacht of het is inmiddels al ochtend geworden. Hij brengt de dieren bij de Heere. Hij pakt een slachtmes. Doodt de dieren. Hij zaagt ze in stukken. En legt de bij elkaar passende dieren tegen over elkaar. 3 halve koeien naast elkaar. Met de koppen naar buiten. En de 3 andere helften er zo tegenover met de staarten naar buiten. En daarnaast 3 halve geiten. Koppen naar buiten. Tegenover de andere 3 helften. De staartjes naar buiten. In totaal 18 halve dieren, 2 rijen van 9. Koppen en staarten naar buiten. Wat een klus, wat een bloed. En je ziet het voor je, dat kan niet anders. Hoe er een stroom, een pad van bloed tussen die stukken loopt. Een pad van het bloed van offerdieren. En dan als Abraham klaar is, het is inmiddels licht als hij klaar is. Dan gaat Abraham wachten. Misschien heeft hij er wel een krukje bij gepakt. Wachten. Of hij staat. Wachten. Op de Heere. Wat zal de Heere verder zeggen? Wat gaat de Heere doen? En nogmaals, Abraham wist zeer vermoedelijk wat er gebeuren ging. Want het was een bekend fenomeen in de tijd van Abraham. Het gebeurde vaker. Als mensen met elkaar in die tijd een belangrijk verbond sloten, dan hakten ze dieren in stukken en dan gingen ze met elkaar, die 2 mensen of die 2 partijen, wandelden ze door die stukken over dat pad. En ze maakten afspraken en ze schudden elkaar de hand. En wanneer ze zich niet zouden houden aan de afspraken van dat verbond dat ze dus gesloten hadden, dan mocht God of dan mochten de goden met hen doen zoals er met die dieren gedaan is. Nou, dat is nogal wat. En daarom wacht Abraham op de Heere, op de komst van de Heere, om door de stukken door te gaan. En intussen kijkt hij omhoog. De Heere komt niet, maar aasvogels, enkele gieren, misschien nog andere vogels, aaseters, onreine roofvogels, ze cirkelen rond het wild gevogelte, zo lezen, kwam neer op het aas. Kst, zegt Abraham, hij jaagt ze weg. Er staat een woord in de tekst dat letterlijk betekent blazen, dat met blazen te maken heeft. Abraham heeft het er druk mee. Hij kan het niet verdragen wat er gebeurt als die roofvogels daar op dat aas, op die dieren neerstrijken. En het duurt lang. Het duurt lang. En die vogels zijn onheilspellend. Roofvogels zijn in de Bijbel niet alleen onrein, maar ze zijn ook een beeld van oorlogzuchtige vijanden. In Jeremia 12, vers 9, kun je dat lezen. Jesaja 46. Roofvogel, een beeld van een vijand. En dat onheilspellende wordt er duidelijk als Abraham tegen het vallen van de avond uiteindelijk na een lange dag in slaap valt. Was dat vermoeidheid? Er was de nacht daarvoor al in de weer geweest. Telde sterren Abraham in de nacht en nu weer heel die dag in touw. Al die dieren doormidden gesneden, dat was geen kleinigheid. Wachten, spanning, roofvogels. Waar is de Heere? Komt hij nog? Komt hij wel? Zal dat verbond wel gesloten worden? Zal het land dan uiteindelijk voor hem en voor zijn nageslacht zijn? Twijfel, vermoeidheid. En zoals de zon aan het zakken is, valt er een diepe slaap op Abraham. Het is geen slaap vanwege de vermoeidheid. Nee, het is een bijzondere slaap. Het is dezelfde slaap en dat maakt de grondtekst duidelijk als de slaap die op Adam viel. Toen hij in het paradijs sliep en de Heere God een rib nam en daarvan een vrouw bouwde en formeerde. Alleen, het is niet zo'n hele vredige slaap. Want de schrikwekkende duisternis valt op hem. Droefheid, ellende, tegenspoed. Hij krijgt het zeer benauwd volgens vers 12. Vanwege angst, vanwege zorg, vanwege vermoeidheid. Wie zal het zeggen, de roofvogels? Of heeft dat te maken met die uitleg die dan volgt in vers 13? Want de Heere gaat spreken, de Heere gaat het uitleggen. Wellicht in de droom terwijl Abraham slaapt. Weet voorzeker, Abraham, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat niet van hun is. En zij zullen hen dienen. Ze zullen hen verdrukken. 400 jaar. Is dat het? Die stukken van die offerdieren, die hebben niet alleen te maken met het verbond dat gesloten wordt. Maar die staan hier symbool voor wat Israël mee gaat maken. Lijden. Door die roofvogel Egypte. Farao en zijn slavendrijvers. 400 jaar. De Heere voorzegt het. Hij profeteert het. En uiteindelijk zal Israël weer terugkeren. Als Abraham al in vrede gestorven is. Hij zal van al die ellende niets meekrijgen, niets meemaken. Maar uiteindelijk zullen ze terugkeren en Kanaan in bezit mogen nemen. Als de genadetijd van de Amorieten voorbij is. Amorieten die in die tijd in dat land wonen. Gemeente, dat is een detail in dit geheel. Wel een bijzonder detail natuurlijk. Maar blijkbaar moest Israël naar Egypte om de Amorieten nog genadetijd te geven. De ongerechtigheid was nog niet vervuld. Ze mochten die Amorieten nog niet verslaan. Zoals voor ieder mens er nog genadetijd is op deze aarde. Zolang ze leven. Daar komt een keer een eind aan. Jawel. Zoals dat ook kwam voor de Amorieten. Het oordeel komt. Wel gemeente, en dan na die uitleg van de Heere over de ballingschap, over het verblijf in Egypte, dan komt de Heere. Dan gaat gebeuren waar Abraham op gewacht heeft. Dat hij en de Heere en hij door die stukken zullen gaan. Tenminste, gebeurt dat echt, vers 17, en het geschiedde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. En wat dat dan betekent, nou dat staat in het vers daarna. De Heere maakt een verbond met Abraham. Het is de Heere die door die stukken gaat. Die rokende oven en die vurige fakkel. Het wijst op de aanwezigheid van God. Denk aan de vuurkolom. Denk aan de psalmen. Hè. Een vuurgloed gaat hem voor, zingen we. Psalm 97. En een rook ging op uit zijn neus. Psalm 18. De Heere gaat door de stukken. Hij maakt een verbond. Hij onderstreept zijn woord. Hij geeft Abraham hier een teken, een bevestiging, een zegel van de waarheid van zijn belofte. En dat op een manier, gemeente, die bijna stuitend is. De eeuwig levende God wandelt over een pad van bloed. En zegt daarmee, kan God dieper neerbuigen. En zegt daarmee, ik mag in stukken gehouwen worden, gehakt worden. Als ik me niet aan mijn woord houd. Er zijn wel uitleggers die dat veel te ver vinden gaan. Dat past niet bij de Heere om op zo'n manier te handelen. En toch, als we de Bijbel zelf bekijken en lezen, dan is dit de betekenis. In Jeremia 34, daar kom je dezelfde manier van verbond sluiten tegen, vers 18 en 19. En daar geeft de Heere de uitleg. Ben je door de stukken gegaan en houd je je belofte niet? Dan word je overgegeven in de hand van de vijanden. Dan zul je sterven. Abraham is nu je twijfel weg. Waarbij zal ik het weten? Jawel. Maar ik dan? Abraham moet toch ook door de stukken? Abraham moet toch ook met de Heere samen op dat pad wandelen van bloed? En dan moet Abraham toch ook zeggen, als ik ontrouw ben aan mijn beloften, dan mag ik ook in stukken gehouwen worden. Zo ging dat in die tijd. Maar gemeente, stelt dat Abraham dat zou doen. Kan Abraham zijn woord houden? Kan Abraham trouw blijven? Kan Abraham wachten op de Heere? We zullen zien dat dat later echt niet vlekkeloos gaat. Nee, gemeente, dat zou betekenen dat hij dus niet in vrede zou kunnen sterven. De Heere gaat door de stukken. Dat betekent het verbond dat God opricht is eenzijdig. Het gaat van hem uit. Hij staat er garant voor. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. En daar kan Abraham het mee doen. Gemeente, zullen we een aantal lessen trekken uit deze geschiedenis. En bij het ene staan we iets korter stil dan bij het andere. Ook omdat we sommige lessen wel vaker tegenkomen in de geschiedenis van Abraham. Om maar aan het begin te beginnen, gemeente. Abraham, hij vraagt om een teken. Om zijn geloof te sterken. Om bevestiging. Heere, Heere, waarbij zal ik het weten? Daar zit in diepste ook een belijdenis van zwakte in. Van kwetsbaarheid. Besef. Hij heeft dat nodig, Heer, en zeg het alstublieft nog een keer. Hij moet het echt van de Heere hebben. Is dat niet zo bij al Gods kinderen? Jong en oud. Dan heb je toch nodig, gemeente, dat de Heere zijn belofte woord herhaalt voor je. Het onderstreept, het bevestigt met tekenen. Van zijn verbond, de doop, het avondmaal, keer op keer. Hè, die doop is niet alleen voor dat kindje. Maar het is een bevestiging van het verbond en van zijn belofte voor de gemeente. Waarom hebben we dat nodig, gemeente? Nou, omdat we zo dikwijls op de omstandigheden zien, nietwaar. Je eigen hart dat je tegen hebt. De wereld trekt. Die trekt je af van de Here en van de omgang met de Here. Oude mens, springlevend. Here, Here, bevestig het. Dat betekent, gemeente, dat er in je leven ook iets is van het luisteren naar het woord van de Here. Van het zoeken in het woord. Van het biddend naar de kerk gaan. Here, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wilt u spreken, Here, wilt u me leiden? Mag het ook voor mij zijn, het woord. En dat is zo, natuurlijk. Maar wilt u het nou ook dichtbij brengen? Ook als je niet weet of je de Here wel echt kent, bekeerd bent. Dan geeft de Here je zijn woord met zijn belofte van genade. Om die aan de Here, Here voor te leggen. Here, doe zoals u gesproken hebt. Jawel, en bij geloven in de Here hoort ook wachten. Wachten. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u, vertrouw op de Here, zingen we met Psalm 27. Wachten op de God van het verbond, totdat hij spreekt, totdat hij je verzekert, totdat hij je troost. Wachten op zijn aanwijzingen. Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Wachten in de wetenschap, hij zal komen. En dat is verwachten. Dat is genade, gemeente. Dat is genade als je daar iets van mag kennen. Dat was in de tijd van Abraham zo, maar dat is vandaag de dag ook zo. Vandaag de dag, als wachten misschien nog wel veel moeilijker is dan vroeger, op een bepaalde manier. Want de mensen zijn hetzelfde. Kijk, wie kan er nog wachten? Gewoon in het natuurlijke leven. Je wil iets, je ziet iets. En ja, je wil het nu. Een paar klikken op het scherm en je hebt het. Nadenken hoeft bijna niet meer, wachten even min. Je gelooft en je hebt het. Gemeente, dat is waar. Want zodra dat geloof geboren wordt, dan ben je behouden, dan ben je zalig, dan lig je voor rekening van de Heere Jezus. Maar, ja, dat is aan de ene kant, want dat geloof, dat betekent ook kennen, omgang met de Heere, vertrouwen, liefhebben, je verwonderen. Geloof is hebben, jawel, maar er hoort ook missen bij. Missen. En verdriet hebben. Vanwege alles wat zo ten dele is. Denk aan de catechismus, de waarachtige bekering. De hartelijke droefheid. En de hartelijke vreugde. En dan zijn er momenten dat de Heer je vertroost en bemoedigt. Maar dan gebeurt er weer wat in die week. Dan komt er weer wat. Verzoeking, problemen, zorg. En de gemeente, gooi die hoop dan niet weg. En laat Satan dat niet ontroven. Heere, u hebt het toch gezegd. Ik blijf de Heere verwachten. En dat is iets van dat aankleven. Hè? Psalm 63. Zingt daar zo mooi over, hè? Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Ook in de beproeving. En dat is die die derde les. Eerst dat teken, die bevestiging. Vervolgens dat wachten. Maar, ja, geloof is ook altijd aangevochten en beproefd geloof. Je ziet het hier. Het wordt aangevallen door vijanden, door de roofvogels. Vijanden die de omgang willen verstoren, willen onderbreken. Vijanden die een hekel hebben aan dat verbond dat God opricht met mensen. Beproeving. En wat doet Abraham, gemeente? Hij jaagt de vogels weg. Hij laat het niet gebeuren dat die vogels neerdalen en van die stukken eten. Dat doet het geloof ook, gemeente. Wegjagen van aanvallers. Ga weg, Satan. De Heere heeft gezegd. En je hoort daarin iets van de manier waarop de Heer Jezus dat zelf deed, niet waar, toen hij verzocht werd. De Heer heeft gezegd. Het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En zo deed Luther dat, niet waar? Toen Satan tegenover hem zat en Satan al zijn zonden opschreef. En dat Luther dat briefje dan telkens weer teruggaf en zei, Satan weet je nou niet meer. En de duivel ging weer schrijven. Als een roofvogel die de vrede van Luther wilde wegnemen. En Luther schreef daar dwars doorheen, door dat briefje van de duivel. Het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt ons van alle zonden. Maar die roofvogel die kan ook op je afvliegen in de vorm van de wereld en van verleiding en afleiding. En ook dan mag het geloof het zeggen tegen die vijand. De Heere, Heere heeft het gezegd. Verzamel, vergader u geen schatten op de aarde. Waar de mot en de roest ze verderven. En als die vogel op je afvliegt in de vorm van moeite en zorg, dan klemt het geloof zich vast aan het woord. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En zijn genade is mij genoeg, ondanks die doorn in het vlees. En hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Of als die vogel op je afvliegt in de vorm van zonde en twijfel, ongeloof. Die roofvogel die je meedraagt in je eigen hart. Heb je er ook zo'n last van? Die de omgang met de Heere verstoren wil. En het geloof en de zekerheid weg wil halen. En het fundament onder je leven wil rukken. Als iets zou kunnen. Om je aards gezin te maken. Of wat ook maar. Dan is het geloof daar ook werkzaam mee. Om ze maar weg te jagen door middel van het gebed. Wees mij de zondaar genadig. Door middel van het geloof. Wie in mij gelooft, die is een nieuw schepsel. Die zal leven. En als ik dat niet zie of als ik dat niet kan zeggen. Dan nochtans klem ik me vast. Aan de rots van het behoud, Jezus Christus, zoals hij in het woord voor me neergelegd wordt. Geloof wordt dus beproefd, aangevochten. En tegelijk, dat is dan die vierde les. Gods volk is ook een weg dat moet leiden. De weg van het kruis moet gaan, dat zie je in deze geschiedenis. Die reine stukken die er op de grond liggen, die zijn een beeld van Israël. Israël dat beproefd zal worden. Israël dat moet lijden. Verdrukking zal ondergaan. 400 jaar slavernij in Egypte. Dat is mijn beproeving. Als uw beproeving 1 jaar duurt, dan is dat al heel lang. Verdrukking, zorg, onbegrepen weg. Maar God rekent anders. 400 jaar Israël lijdt. En het geldt ergens nog steeds. Als je let op Israël. Als je let op Gods kinderen vandaag de dag. Ik zei het vaak op een andere manier. Maar hoeveel christenen worden er niet vervolgd en verdrukt? Elke dag kun je er wel over lezen in de krant. Leest u dat nog? Raakt u dat nog? Gisteren een heel artikel. 3 christenen vermoord in India. 3. Als topje van een ijsberg. Niet vergeten, gemeente. Dat is de roeping, hè, van de kerk. Als één lid leidt, leiden al de leden mede. Gaat het u nog aan het hart? Vervolging en verdrukking van Israël en van vele christenen in deze wereld. En tegelijk gemeente ook lijden vanwege moeite, gebrokenheid. Vanwege het feit dat je de Heere niet zo dient zoals die waard is. Hier in Genesis 15 ligt ook troost. Deze troost, de Heere weet het. De Heere weet het. Hij kent elk detail. Hij heeft al die 400 jaar geteld. En de haren van uw hoofd erbij. Hij wist het, voordat Israël naar Egypte zou gaan, dat het zou gebeuren. Hij wist van de dag van de uittocht. Hij weet alles. Van elk van zijn kinderen vandaag de dag. Hij weet ook alles van uw leven, van jouw leven en van mijn leven. Wat je nog te wachten staat. Wat de toekomst brengt. We weten het niet. Hij wel. Volmaakt. Is die toekomst reden om bang te worden? Als je de Heer Jezus niet kent, zeker. Maar als je je houvast en je heil en je zaligheid in Hem zoekt, dan niet. Want Hij heeft alles in zijn hand. Als Heere, Heere. En Hij gaat tussen de stukken door. Dat betekent, gemeente, ook dit. Dat Hij in het midden van zijn volk zal zijn. Als dat volk geschonden wordt. Op een vreselijke manier. Hij is in het midden van dat volk. In Egypte was hij daar en ook vandaag. Hij is nabij, de ziel die schreiend tot hem zucht, ook vandaag. En het geloof ziet het en het geloof put daar de troost uit. De vrede en het hou vast. Als het gaat over verdrukking. Over moeite, benauwdheid, honger, gevaar of zwaard. Dan zegt Paulus in Romeinen 8. In dit alles, te midden van dit alles. Nochtans, meer dan overwinnaars door hem. Die door de stukken doorging. En de moeite en het verdriet aanschouwt. Opdat we het in zijn handen zouden leggen. En dat is dan de laatste les, gemeente. Die we hier trekken. We zagen het teken. De bevestiging. We stonden stil bij het wachten op de Heer. Beproeving. Lijden. En nu. God gaat door de stukken. Abraham hoefde dat niet te doen. God doet het. Want zijn woord is waarachtig. Zijn woord is betrouwbaar. Hij is de Heere, Heere. Hij maakt het verbond. Het gaat van hem uit. Eenzijdig. als het gaat om de oprichting. Dat is anders dan bij mensen. Hè? Daar sluiten twee mensen een verbond en dan moeten twee mensen hun ja-woord geven. Maar dat is bij dat verbond van God niet zo. De Heere belooft het. De Heere belooft trouw. En Abraham, wat zou zijn woord voorstellen? Wat zou zijn belofte voorstellen? God doet het. Er zit deze les in, gemeente, dat die we moeten leren. Dat als wij er ook maar iets aan toe zouden moeten voegen, als het gaat om onze zaligheid, dan zou het niet kunnen. Ik word er buiten gezet met al mijn kunnen en mijn kennen en mijn geloven en mijn volharding en mijn trouw. De Heere alleen. En dat is beschamend, gemeente, want de Heer is het waard. En ik was zo geschapen dat ik het kon. Maar ik kan het niet meer. En mijn wil is het ook niet zo goed gesteld. En tegelijk, het kan niet, het mag niet, het hoeft niet. Daar staat Abraham, daar ligt hij stil te wachten op de Heere. Hij kan zich alleen maar verwonderen. Verwonderen. En deze genade met twee lege handen aanvaarden. En voorbuigen. Alles draait om God en om zijn trouw. En gemeente, daarom is dat verbond zo rijk. En daarom is de verbondsdoop zo rijk. Het gaat niet om mijn geloof of wat dan ook. Die doop is er op grond van Gods ja. Op grond van Gods belofte. Op grond van Gods trouw. De gerechtigheid van Christus. En daarom kennen wij geen geloofsdoop, maar alleen de verbondsdoop. En daarom is die ook voor onze kinderen bedoeld. En dat betekent dat die belofte van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest aan ons betekend en verzegeld zijn. Dat we het in alles van de Heere, Heere mogen verwachten. Hij kan en wil wat wij niet kunnen en willen. En op zijn trouw verbond schenkt hij al wat ons ontbreekt. Zo het de Heere, Heere smeken. Hij heeft zich aan je verbonden, gemeente. De Heere, Heere. Een geweldig voorrecht is dat. Een pleitgrond. Geen rustgrond, dat we denken, oh, dan komt het wel goed. Nee, een pleitgrond om mee naar de Heere te gaan. Ook geen zandgrond. Om maar mee aan te geven, maar ja, daar heb je niks aan. Een pleitgrond. En tegelijk, laten we het niet vergeten. Het gaat hier in de eerste plaats om het land. Het land voor Israël als onderdeel van dat verbond met Israël. Dit is voor je nageslacht. En dat wordt onderstreept bij deze verbondshandeling. Die belofte gemeente van God is nooit ingetrokken. Het is natuurlijk de vraag hoeveel oorlog Israël moet voeren om er te mogen wonen. Verdedigingsoorlog. Opdat die belofte weer in vervulling gaat. Maar hoe dan ook, het land is beloofd. En natuurlijk ook de gehoorzaamheid, zie je later in de Bijbel, is een voorwaarde. Israël wordt in ballingschap gevoerd vanwege de ongerechtigheid van het volk, vanwege de zonde van het volk. En toch komt dat volk weer terug, omdat de Heere het land aan dat volk heeft beloofd. En in het Nieuwe Testament wordt dat niet opgeheven, maar eerder uitgebreid. Als Abraham een erfgenaam van de wereld genoemd wordt in Romeinen 4 vers 13. Het gaat dan om alle geslachten van de aarde die in hem gezegend worden. Uiteindelijk, gemeente, zullen al Gods kinderen het aardrijk beërven. Niet het land, het aardrijk. met de gelovigen uit de Joden, Abrahams nageslacht, zij die op de Heere leren wachten. Op die aarde waar dat volk weer zal wonen naar zijn raad, in vrijheid en in veiligheid. Misschien sommige uitleggers die denken dat daar die duiven ook op wezen, die duiven die niet gedeeld werden. Het beeld van vrij zijn straks in dat land. Uiteindelijk om op de nieuwe aarde de Heere te dienen zonder zonde, zonder lijden, zonder roofvogels. Zul jij erbij zijn, gemeente? Zult u erbij zijn? Omdat je hebt geleerd wat Abraham leerde. Vertrouwen, wachten, bidden, met de Heere leven en het van genade moeten hebben. Het woord staat er garant voor, gemeente. De Heere is zelf door de stukken gegaan, Abraham niet. Wel zijn grote zoon, Jezus. Hij heeft altijd woord gehouden. Hij heeft zich altijd aan de verbondseisen gehouden die gesteld zijn door zijn vader. En toch, ondanks zijn volmaakte zuiverheid, werd hij getroffen door de wraak van het verbond. Hoewel hij zonder zonde was, hij is het geheim van de vervulling van al Gods beloften. Ook van de landbeloften. En zou je dan niet bidden, Heere, geef dat Israël dat nou eens mag gaan zien. Dat de beloften in de Messias Jezus ja en amen zijn. Hij zorgt ook voor verzoening, gemeente. Dat is iets waarbij die andere volken niet zo is. Want ik zei eerder dat deze manier van verbond sluiten ook bij andere volken in die tijd voorkwam. Maar deze dieren, specifiek offerdieren, die zijn uniek. Als het gaat om de sluiting van het verbond. Ze wezen heen naar het lam dat komen zou. Het lam dat zijn bloed zou geven. Het lam van wie de Bijbel zegt, en de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. En daar daalde God nog dieper af dan hier bij Abraham, toen hij door de stukken ging. Want Jezus ging niet door de dode stukken, maar hij werd zelf verbrijzeld. Wat vindt u van hem, gemeente? Zou je niet op deze Heere zien? Tot deze Heere vluchten? Ook als je misschien moet zeggen, ik heb dat verbond van God genegeerd. Niet gelet op de genade, niet gelet op de belofte, niet gelet op de pleitgrond. In ongeloof eraan voorbij gegaan. Wat dan? Gemeente, probeer niet alsnog door de stukken te lopen. In die zin, door vandaag de dag weer van alles aan de Heere te beloven. Ja, dat mag je wel doen. Maar besef, mijn belofte. Ach, ik kan ze niet houden. In eigen kracht. Mijn woord is weinig waard. Ik kan het niet waarmaken. We kunnen geen draadje aan de mantel van de gerechtigheid erbij weven. Zijn woord, dat biedt houvast. Opdat we dat als pleitgrond zouden overhouden. Zijn werk alleen. Zijn bloed alleen. Zijn naam alleen, hij is de Heere, Heere. En al wat u ontbreekt, gemeente. We zingen het zo vaak. Maar het is waar. Hij schenkt het. Zo gij het smeekt. Op het gebed. Wacht dan. Ja, wacht. En vertrouw u toe. Aan deze God. Amen. Zullen we bidden en danken. Getrouwe en heilige God, we komen tot u aan het eind van deze dienst. En we danken uw naam ootmoedig voor wie u bent. Als Heere, Heere. Heere, mag uw woord, mag uw naam, mag het ons door uw Heilige Geest tot het geloof brengen. Ja, Heere, u bent het die door de stukken ging. U bent het die volkomen zalig maakt. U bent het aan wie een mens die het zelf niet heeft, die het zelf niet kan en wil, zich kan toevertrouwen. U zult uw waarheid nimmer en nooit krenken. We bidden, Heere, of u wil geven dat we uw woord ook serieus zullen nemen. We hoorden van de verbondswraak die uw zoon trof. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we op die grote zaligheid geen acht zouden slaan en alsnog verloren zouden gaan. Heere, wilt u met ons zijn deze verdere dag, ons vanavond weer bijeenbrengen rond uw woord hier in uw huis. En zegent u ook dan de prediking. Gedenk aan heel uw kerk wereldwijd als er 24 uur lang diensten gehouden worden op deze wereld. Heere, zegent u uw kerk en zegent u uw woord. Vergeef onze zonde en het gebrekkige. Dat bidden we uit genade om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 69, daarvan het laatste vers, 69, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.